Welkom bij Meer dan Mama podcast. Voor ambitieuze, gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijsen en ik ben jouw host, mama ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 Stappen, jouw droomleven na een burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Ja, goedemorgen is het bij ons, bij de Meer dan Mama podcast. Vandaag met Petra Iliano. Ik ken Petra eigenlijk al, ik wil zeggen jaren, maar in ieder geval al heel lang. En Petra en ik zijn ongeveer op dezelfde tijd begonnen als ondernemer. En waar wij het eigenlijk nooit, maar dan ook echt nog nooit over hebben gehad, is onze burn-out ervaring. En dat vond ik wel een zo mooi gegeven dat ik Petra heb gevraagd. Wil jij eens over jouw ervaringen vertellen? En ook... Ook bij Petra is het mede reden waarom ze op een gegeven moment is gaan ondernemen. Maar eerst Petra, vertel alsjeblieft, wie ben je? En vertel ook, wanneer was de burn-out? Wat voor impact had die voor jou?
Nou, mijn naam inderdaad Petra Iliano en ik ben verdienmodellen-expert, business-strateeg. Help ondernemers met minder moeite meer winst te maken, op te schalen, exponentieel te groeien. En mijn burn-out... ik denk dat het tegen eind september 2001 was.
Oh ja, ja. Dus dat is ook alweer 20 jaar geleden.
Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, ja.
En hoe kwam jij tot de ontdekking in die periode dat je burn-out had? Kreeg?
Ik had het niet meteen door. Ik werkte destijds als marketingmanager bij een internetbedrijf. Ik zat al heel vroeg in die internetbusiness. Ik vond het eigenlijk, het waren meerdere dingen die me niet zo bevielen. Ik denk dat er een directeur was die zat in mijn nek te hijgen. Ik denk dat ik daar niet zo goed tegen kon. De tweede was het, denk ik, dat ik mijn plekje nog moest vinden. Daar heb ik zo meteen even nog een verhaal over waarom ik dat plekje nog moest vinden.
Okay, yeah.
En ten derde, ik denk dat het ook heel veel met mijzelf had te maken, uiteraard, zoals altijd. Ik denk ook onzekerheid met waar ik, wat ik aan het doen was. Dat plekje vinden, dat had ermee te maken dat ik ik denk dat het december 2000 ben ik vertrokken naar Engeland. Ik heb toen een baan gekregen in Engeland als European Marketing Coordinator voor America Online Time Warner. En ik ben daar, even kijken, dan zal het zijn, juli, augustus 2001 teruggekomen. En toen had ik ook heel snel een baan bij dat internetbureau. Maar die overgang was allemaal denk ik te snel. We hebben ook een huis gekocht in die periode. We hebben toen...
Ook in Engeland?
Nee, toen ik in Engeland werkte, toen ging allemaal goed tot aan mei 2000. Toen kwam het bericht dat... ik werkte eigenlijk voor MapQuest. Dat is een bedrijf dat deed interactieve kaarten op het internet. Nou, tegenwoordig die Google Maps, dat was toen nog niet.
Nee, precies.
Dus ik stam echt uit die tijd. Ik kreeg natuurlijk steeds meer concurrentie en het werkte toch niet zo goed en we waren niet zo winstgevend dit onderdeel. Dus we werden opgedoekt door America Online en dus dat verhaal kregen we te horen in mei. Dus ik wist ook dat ik terug naar Nederland moest gaan en toen hebben we besloten, heb ik samen met mijn partner besloten om een huis te kopen in Rotterdam.
In Nederland,
ja. Dus we gingen een huis ook kopen, een nieuwe keuken, weet ik het allemaal.
En op dat moment werkte je nog wel in Engeland?
Ja, ik werkte toen nog in Engeland. Ik heb daar iets van 7, 8 maanden gezeten of zo uit mijn hoofd.
Dus je ging eigenlijk voor een nieuwe uitdaging, maar uiteindelijk bleek dat niet allemaal zo te lopen als dat je hoopte.
Ja, dat zeg je heel erg goed. Ik denk dat daar zit ook een dingetje.
Ja.
Want wat ik ervan droomde, Bianca, was destijds was een internationale carrière.
Ja, dat snap ik. Ja.
En dus ik had er heel veel voor over, want ik ging zelfs, ik woonde hier samen met mijn partner, we woonden samen in Rotterdam. En nou ja, ik besloot gewoon weg te gaan, ja, niet hem te verlaten hoor. Maar we zagen elkaar nog maar één keer per maand.
Ja, zo, precies.
Ik ging naar Engeland of ik ging even terug naar Nederland heen en weer. En je bent zo heen en weer, ik zat in Reading, dat is vlakbij Londen, dus op zich was het allemaal goed te doen. Maar we zagen elkaar ook alleen niet zo heel vaak. Maar ik zag het wel als iets fantastisch. Het was ook een hele leuke tijd. Ik heb ook heel veel geleerd in die tijd.
Maar je bent inderdaad wel even ontheemd. Want je zit wel in een ander land. Je hebt geen netwerk.
Ja, ik denk dat allemaal parten heeft gespeeld.
Snap ik.
En ik woonde ook samen met een collega die ik toch niet zo tof vond. we moesten ook samen wonen daar natuurlijk in een huis huren. We hadden wel een heel mooi appartement ook in het centrum van Reading. Maar ik vond haar niet zo leuk. Maar goed, het werk was wel heel erg leuk. Het was heel, heel zwaar toen ik in Engeland werkte. Want ik rapporteerde aan een soort van vice president marketing in Amerika. Dus ik had heel de dag gewerkt en om 5 uur moest je dan...
Je tijdverschil te maken natuurlijk. En Amerikanen zijn al niet zo, laat ik het zo omschrijven, sociaal georiënteerd.
Nee, dat klopt. Ik heb heel veel aan hen te danken hoor.
Ja, dus dat geloof ik.
Dus die baan heb ik allemaal echt aan hen te danken. Dus dat is, ik werk daarvoor ook al in Den Haag voor ze, maar ik heb toen allerlei kansen van ze gekregen. Dus er zit nog een heel verhaal aan vast, maar misschien kan je even de zaken toonde hoe ik ook in die marketing terecht ben gekomen. Maar in ieder geval, ik kreeg waanzinnig veel kansen van ze. Maar ik kreeg toen een andere leidinggevende toen ik dus naar Londen, Reading ging. Waar Amerika Online ging werken. Toen ging ik rapporteren aan haar. Zij was dan niet zo leuk. En ze zette heel veel druk op je. Dat is wat Amerikanen doen. Dus er zijn heel veel eisen. Daar leer je ook heel erg veel van. Dus dat is op zich niet zo erg. Maar het was heel erg ontheemd. Omdat je dan zit dan daar.
Ja.
De baan was wel fantastisch.
Wat ik ook bij je hoor, is een soort loyaliteit ook die verder gaat dan alleen maar de baan. Omdat je zoveel kansen ook van ze kreeg, dat je wil het dan ook doen slagen.
Ja, dus ik werkte ook heel hard. Ik werkte denk ik 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
Ja, precies.
Ja, ik denk dat ik wel 12 uur per dag maakte en ik viel ook heel erg af. Ik had toen nog, zo jong was ik ook niet meer. Hoe oud was ik toen? 36 of zo?
Ja.
Toen had ik maatje 34.
Mm.
omdat ik zo afviel. 2,34 had ik denk ik zo. En ik werkte zo hard. Het was heel stressvol, maar wel heel erg leuk. Ik kon heel veel reizen, Amerika en in Engeland zelf. Ja, het was allemaal
wat
heel
maakte
leuk.
Dan op een gegeven moment dat het niet meer oké was?
Nou ja, kijk, die internetbubbel ontstond toen. Hè. Misschien al een tijd geleden, als mensen, ik denk dat veel luisteraars het misschien nog wel weten. Maar toen, 2000 begon het eigenlijk al, maar in 2001 is er eigenlijk een klap gekomen. Met die aandelenmarkt is geëxplodeerd.
Oh ja.
We werden aangestuurd op cijfers die we helemaal niet konden waarmaken.
Nee, precies. Ja.
En toen moest gewoon het team uit elkaar. Ze werden eigenlijk ontslagen. Dus ik kom weer terug met hangende pootjes naar Nederland. Dat was met veel tamtam was ik natuurlijk naar Engeland
getrokken. Ja, precies.
Ja. Dus ik had inderdaad heel veel ideeën over, maar... Ja, je voelde me natuurlijk daar al ontheemd. Het was heel erg stressvol. En toen moest ik weer terug naar Nederland. Ik had heel snel een baan. Ik heb toen een baan telefonisch gedaan. Telefonisch gesolliciteerd met dat
internet.
En ik zat in Engeland en ik moest gelijk snel een baan gaan zoeken.
Toen was er ook nog geen videobellen, dus het was ook alleen nog maar via de telefoon. Geweldig.
Ja. Ik had echt zoiets van, oh, stress ook wel. Van, oh, ik moet ander werk hebben, want ik had net een huis ook gekocht.
Ja, precies.
Stress. Nou, oké, had ik snel die andere baan. In juli kwam ik terug en in augustus had ik al die andere baan. En ik had een nieuw huis gekocht en moest de keuken verbouwd worden. Moest wel alles ingericht worden. Nou ja, eigenlijk was het ook, het kwam te veel. Ja. Nu weet ik, ja, Petra, je had even tijd moeten nemen om afscheid te nemen, te rouwen eigenlijk.
Ja,
hè?
Maar dat deed je niet. Je ging gewoon vol verder.
Ging gewoon door. Ja. En dan ging je gewoon door in een baan. Ik denk dat ik daar... Ja, ik denk dat het gewoon niet mijn ding was. En ik misschien ook merkte al dat mensen die in mijn nek zitten hijgen ook niet zo mijn ding is geweest. Maar het was heel raar. Ik had niet het idee dat ik in een burn-out zat. Ik werd alleen depressief. Ik werd heel neerslachtig. En
dat waren voor jou eigenlijk de eerste signalen?
Ja, en slapeloze nachten. Ik kon niet slapen. Ik werd heel erg moe. Ik ging heel moe naar mijn werk. En ik was al zo mager. Ja. Slank, zeggen sommigen. Maar het was echt dun. En, dus je had al, die energie zit al niet goed in je lijf.
Nee.
Wat je eigenlijk al zo uitgeput was van heel die ervaring. Van het ontslag en het team dat ik moest verlaten. En ik had een hele goede band toen met de mensen uit het team in Engeland. Het waren heel erg leuk. Behalve die ene collega. Die Nederlandse collega vond ik dan niet zo. Maar de rest vond ik wel heel erg leuk. Ik ben ook erg van Engeland en Londen gaan houden.
Uiteindelijk was je natuurlijk in Nederland aan die nieuwe baan begonnen.
Ja.
Duurde het? Ja, hoe lang duurde het voordat je toen echt uitviel, zeg maar?
Ja, eigenlijk nog niet zo lang, denk ik, als ik kijk. Zou het zijn geweest? 6 tot 8 weken of zo, zoiets. Ik weet het niet eens meer uit mijn hoofd, maar zo ongeveer.
Dat je uitgevallen was? Of bedoel je dat je bij een nieuwe baan
begon? Ja, op een gegeven moment kwam ik ook door mijn werk. Ik denk, nou, dit gaat hem gewoon niet worden. Toen ben ik naar huis gegaan, zei ik, voel me niet goed. En ben niet meer teruggekomen. Ik heb me ziek gemeld en ben niet meer teruggekomen.
Wauw. En hoe lang heeft het herstel uiteindelijk voor jou geduurd?
Nou, dat was ook zo raar. Ik ben toen een coachingstraject gaan doen. Ik kwam in de WW terecht. Ik ben een coachingstraject gegaan. Want ze wilden me ook niet meer terug. Dat kan me iets bij voorstellen. En toen raadden ze me aan. Ik weet niet of het via de UWV ging. Dat weet ik niet meer. Of ik het zelf betaald. Maar deels ook zelf betaald. Ik denk het wel.
Want ik was volgens mij van 99. En in die periode was het gewoon na 6 weken weer aan het werk. Hoppa.
Ja, oké. Ze kregen een reïntegratietraject. Zoals
ik
het
denk
dan
het,
heet.
Ja.
Inderdaad, reïntegratietraject, een coach, en dat was heel fijn. En daar heb ik toen 7 sessies mee gehad. En toen was het ook een soort van over in mijn beleving. Maar het is eigenlijk niet zo heel lang, want ik denk dat ik in september, eind september kwam ik erin. Ja, en in december was het al grotendeels opgelost. En het maffe was dat ik ook ben gaan solliciteren toen voor een nieuwe baan. Die coach die mij toen hielp, heeft mij een waanzinnig goed boek aangeraden. De Creatiespiraal van Marinus Knoop.
Oh ja, ja, prachtig boek.
En ja, ik ben dat gaan lezen. Bianca, nou, dat was amazing. Want ik ben me gaan... Ja, jij kent het. Je gaat je iets visualiseren van wat je wil. En ik wilde heel graag een baan waarbij ook bij Italië had te maken.
Ja.
En ik wilde op een plek werken. Ik stelde me iets voor, serieus. Ik had gewoon geen idee waar ik zou gaan werken. Ik stelde me iets voor van, oké, dat moest dan een hal zijn met marmer en een kroonluchter. Waarom, weet ik niet. Ik hou blijkbaar toch van die romantiek en dat ouderwetse of zo. Hè, zo'n marmeren muren, dat is echt best wel een beetje ouderwets. Ik heb geen idee waarom ik dat visualiseerde, maar dat is wat ik heel graag wilde. En ik ben toen weer gaan solliciteren. Terwijl ik was eigenlijk nog niet misschien helemaal dat het over was. Maar ik had ook weer het idee. Ja, ik moet werken.
Eigenlijk viel je soort weer gewoon in je oude manier van doen.
Ja. Maar het is wel uitgekomen. Ik ben daarna bij De Agostini terechtgekomen. Dat is een Italiaanse uitgeverij. Ik ben wel voor België en Nederland gaan werken, maar ook al een keer in Milaan geweest,
En je
Rome.
visualisatiekracht werd gerealiseerd, zeg maar.
Ja, want ik ben op de Keizersgracht gaan werken.
Wauw.
En op de Keizersgracht, dit kantoor, waar als je mensen die hal, als je binnenkwam, was men daar met een kroonluchter en de marmeren muren.
Ja.
En ik had iets met, en het had iets met Italië. Ik had hem nog eigenlijk veel specifieker moeten maken,
Ja, ja,
achteraf
ja, ja,
gezien.
ja, ja.
En
Maar goed.
toen ben ik in een baan gekomen die echt waanzinnig zwaar was.
Oh, en
Maar het is
eigenlijk
wel
was je
3 jaar
nog helemaal
goed, het
niet
is wel gewoon goed
hersteld
gegaan.
natuurlijk.
Ja,
Ja.
maar het is wel allemaal goed gegaan. Maar ik was wel helemaal kapot in het weekend. Ondertussen was ik wel yoga gaan doen tijdens de
Oh, dat heeft je een
burn-out.
beetje geholpen.
Dat heeft mij, ik denk burn-out, nee, wat zeg ik altijd, sorry. Yoga saved my life.
Ja, precies.
Ja, dat is wat mij, want het was heel zwaar dat werk. Het was wel ook een heel leuke baan. Als marketingcoördinator, als marketingmanager had ik dan even weer geen zin in. Ik denk, ik ga even een stapje terug.
Even wat
Het heeft me ook heel
mindere
veel nederigheid
verantwoordelijkheden.
gebracht.
Ja. Wauw.
Nederigheid, terug naar jezelf, naar binnen, hè? Weer naar binnen gaan en voelen van, ja, maar wat wil je nou echt? En waar sta je nou echt? En ik wilde niet meer even zo'n hele verantwoordelijke baan, hoewel het best wel een hele verantwoordelijke baan
Uiteindelijk wel, hè?
was.
Ja.
Ja, uiteindelijk was
En
het een hele
misschien ook
verantwoordelijke
nog
baan.
meer, en ik weet niet of jij dat herkent, maar misschien nog wel meer, omdat je hebt dan niet de verantwoordelijkheid in functie, maar je neemt hem wel. Ook op vlakken waarin je misschien helemaal niet eens de verantwoordelijkheid hebt, maar dat zit dan zo in je systeem dat je die wel neemt.
Ja, klopt. Klopt. Ja, ik heb daar ook heel, heel hard gewerkt, maar door de yoga. En in het
Bleef
weekend,
je
ik was gewoon
staan.
helemaal uitgeteld, dat
Ja,
wel.
precies.
En
Ja.
dus het had nog wel een nasleep.
Ja.
Maar die coaching heeft me gewoon heel erg geholpen. Dat boek van Marinus Knopen
Ja.
en de yoga. En toen had ik in die tijd, had ik denk ik grotendeels dat wel verwerkt, dat ik dus weg was uit,
Ja,
was dan een
Engeland.
half jaar later, dat ik weg echt ja, een nieuw leven moest beginnen. Want ja, hallo, ik was weg uit Engeland en ik heb een huis gekocht. En toen kon ik me denk ik pas meer aan overgeven.
Ja.
Maar.
Hoe lang heeft het uiteindelijk voor jou nog geduurd in loondienst werken voordat je toch de stap nam om voor jezelf te gaan werken?
Oh, best nog wel wat jaren, want toen was het 2002, hè, toen ik aan mijn nieuwe baan begon. En ik ben eind 2009, begin 2010, echt ja, officieel ben ik 1 januari 2010 begonnen.
Oh ja.
Maar daarvoor had ik al klanten. Dus eind 2009, ja. Het heeft best nog wel, deze is nog 7 jaar geduurd.
Ja. En in die tijd gewoon vooral zoeken en ontdekken, wat wil ik wel? Hoe wil ik het wel? Waar word ik
Ja.
wel blij van?
Ja, ik merkte wel dat ik heb toen in die 3 jaar dat ik bij De Agostini was, waanzinnig veel geleerd over marketing. Waren hele bijzondere, belangrijke jaren zijn dat voor mij geweest. Ontdekte ik ook echt enorm mijn talent. Ik moest ook een IQ-test doen voor die baan, voor De Agostini.
Oh,
En
echt?
een creativiteitstest. Een psychologische test, IQ-test en creativiteitstest om
Wauw.
aangenomen te worden. Ja, en eenmaal in die baan ontdekte ik en ontplooide ik ook heel erg mijn marketingtalent. Nog meer dan ik dacht dat ik het had. Maar
Ja.
toen stond ik wel verbaasd over. Maar het heeft dus jaren geduurd. Het is wel zo geweest dat ik toen ik in die burn-out zat, en dat zal in dat najaar van 2001 geweest zijn. Ik kon gewoon helemaal niks. Ik was eigenlijk best wel heel suf. Ik zat ook heel suf op de bank. En ik kon ook alleen naar. Het was een van zo'n Esther World Turns of zo. Wat was dat
Ja,
nou?
kan, ja.
Het enige wat ik aankon om te
Zo'n
kijken. Dat,
serie hersenloos een beetje voor je uitstaren, zeg
hersenloos,
maar.
ja,
Ja.
heerlijk. Heerlijk. Ik
Ja.
kan er helemaal normaal gesproken niet tegen, maar ik
Nee.
vond het zaad, dat is echt het enige wat ik deed. En af en toe met mijn moeder bellen, die dit ook allemaal niet begreep. En toen zei ik al tegen haar: van ja, ik moet iets gaan doen waarbij ik mensen ga helpen. En heel erg dat coachen kwam toen al bij me binnen.
Ja.
Niet zozeer.
Ook omdat je waarschijnlijk gecoacht werd, dat ook wel iets deed bij je?
Misschien ja. Misschien wel. Ja, dat is een goeie. Ja, niet bij stilgestaan. Het zou kunnen dat het getriggerd heeft. Dat ik dacht, wat heeft die man een mooi werk.
Ja, precies. Ja,
ja. Ja,
maar waar ik er zelf aan denk. Want ik heb zelf in mijn zoektocht naar de burn-out ook echt zoiets van, ik ben dan misschien wel goed in mijn functies binnen de financiële wereld. Maar het financiën zich, dat deed helemaal niks met me. Daar was ik gewoon goed in. Maar dat was niet iets waar ik energie van kreeg. Ja. Zeker nog, dat was een energielek. Maar waar ben ik dan wel goed in? Wat doe ik dan precies anders, beter, whatever, dan anderen? En toen had ik op een gegeven moment ook een training gedaan. En toen zag ik die twee mensen voor de groep staan. En ik had zoiets van, dat vind ik leuk, dat wil ik ook.
Ja, maar dit verhaal herken ik ook weer. Maar dan weer later.
Ja.
Want later ben ik, wanneer was dat? Juli 2005. Ja, ben ik voor Konica Minolta gaan werken. Dat was een nog betere baan. Als interim ben ik begonnen hoor.
Ja.
Daarna wilden ze me in loondienst hebben, dus ben ik weer in loondienst gegaan. Maar toen ik in die loondienstperiode zat, toen kreeg ik ook een keer extern training. En dat waren ook twee coaches. En dat vond ik. En toen in die pauze liep ik ook naar die trainer toe. En zei ik, zeg zo, jij hebt een gave baan.
Ja.
Hoe kom je daarin? Hoe doe je het? Hoe heb je dat voor elkaar? Dus je vertelt iets heel interessants.
Ja. Ja.
Bij mij is het denk ik, heeft veel meer tijd gekost.
Ja.
En dat ik bij Konica Minolta, die staat voor een groep.
Ja.
En die staat ons te praten. En dat is wat hij doet.
Ja, ik vond het geweldig.
Wauw, ja, ik ook.
Ik vond het. Ik heb toen eigenlijk in die periode ook direct besloten. Ik stop met mijn werk. Achteraf gezien niet handig geweest. Maar goed, dat was wel de keuze die ik toen maakte. Want ik had zoiets van, als ik die keuze niet maak, blijf ik doen wat ik altijd deed. Voor mijn gevoel.
Goed.
En toen ben ik eigenlijk pas gaan ontdekken wat het vak persoonlijke ontwikkeling inhoudt en wat je ermee kan en dergelijke.
Mm-hmm.
Dus ik heb ook wat dat betreft eerst een hele zoektocht voor mezelf, voor mijn gevoel gehad. Van, nou ja, ik weet dan nu wel waar mijn kwaliteiten zijn, maar hoe is daar een baan in te vinden dan? Of,
Ja. Die man had ook geen echt antwoord. Ja, daar ben ik dan zo ingerold. Ik zeg, heb je dan, hoe krijg je dan? Die man zat echt een keer raar aan te kijken. Hij vond het ook wel grappig, maar ook wel van, wat een vraag stelt die mevrouw allemaal. Ik zeg, ja, en hoe word je dan betaald en zo? En hoe werkt dat dan? Ik heb mijn eigen bedrijf. Eigen bedrijf.
Ja. En waar is het beetje gaan knetteren.
Sudderen, ja. En waar het nog een keer is gaan sudderen, is in 2007, 2008. Dus was een paar jaar voordat ik echt de omslag maakte, is dat ik kreeg de kans via Konica Minolta om een Executive Master of Marketing te doen bij TIAS in Tilburg. Dus dat was een business school. En ik zat daar, dus het waren eigenlijk bijna allemaal mensen die dat deden, die allemaal in loondienst zaten. En waren twee mensen die ook ondernemer zijn. In ieder geval één was dan ook een consultant. En die man, en ook weer, ik denk, en ik weer ook met die man praten. Ik zeg, wat doe je dan? Ja, dan ga ik naar bedrijven, dan geef ik consult over marketing. En ik denk, kan dat toch?
Ja, precies. Geweldig, hè?
Ja, maar zo raar. Ik bedoel, was ook niet de jongste meer. Maar ik had ik was zo geïndoctrineerd met het idee van, ja, je gaat werken en dan werk je voor een baas of zo. Het blijkbaar zat dat idee zo vast bij mij. En dat ik dan verrast was van, die mensen doen het heel anders. Hoe kan dat nou?
En hoe dan? Ja.
En hoe doen ze dat? Hoe verdienen ze dan hun geld?
Ja. Ja.
En toen heb ik wel ook een besluit genomen. Dat wil ik ook. Wat hij doet, wil ik ook. Ik wil ook marketing consultant worden.
Ja.
En dan, ik had het idee van vrijheid zat er niet. Ik weet niet of dat er echt aan vast zat, maar meer je eigen ding doen. Ik denk
Precies. Meer
creativiteit voor mij nog belangrijker dan vrijheid. Vrijheid is mijn tweede. Eén nummer één staat bij mij creativiteit. Je eigen ding kunnen doen.
Ja.
Op jouw eigen manier.
Ja.
En daar je geld mee verdienen. Dat geeft die vrijheid. Zo zie ik het.
Ja.
En en ook daarna was het nog een heel pad. Ik ben toen weggegaan bij Konica Minolta. Eindelijk, want toen ik afstudeerde ook, Voor die opleiding, voor die Master of Marketing, zei die professor ook van, je gaat toch niet terug naar Konica Minolta, hè? Want hij die zag al dat ik helemaal niet gelukkig was. En toen heb ik gedag gezegd tegen Konica Minolta en eigenlijk gewoon even niks gaan doen. Af en toe ben ik wel even wat gaan solliciteren, maar ja, een beetje voor de sier. Het was ook crisis toen, hè? 2009.
Oh ja. Ja, 2008.
Er was ook niet zo heel veel werk.
De noemen we dat de ontploffing inderdaad. Ja.
Ja, en ik dacht ik iets gezien dat ik weet niet online iets van Seeds to Meet.
Oh ja, inderdaad. Ja, daar hebben we elkaar het eerst ontmoet ook.
Volgens mij wel.
Ja.
En daar die deden allerlei bijeenkomsten. En daar hadden ze ook een van de bijeenkomsten. Het Ikki Festival of zo uit mijn hoofd. Ik weet niet meer wat het nou was, maar. Ja. En het was dan voor ondernemers of zo, maar je kon gewoon, als je aan het oriënteren was, of gewoon zoekende, ze boden een platform.
Ja, precies.
En daar ben ik naartoe gegaan, en daar kwam ik ook weer ondernemers tegen, en denk ik, nou, wat zijn dat leuke mensen.
En toen heb je eigenlijk pas het besluit genomen.
Ja, toen begreep ik, toen ben ik met wat mensen gaan praten, en die zeiden tegen mij, hoe ik leerde mij kennen, en zegt, ja, maar jij bent helemaal niet iemand die in loondienst, ja, jij moet gaan ondernemen. Ja, maar hoe doe je dat dan? Het leek me hartstikke eng. Ik denk, nou, ik ga eerst interimmer worden. Ja. Maar uiteindelijk is het een soort van op mijn pad. Ja, wat is op je pad? Hè? Wat is toeval? Is het op mijn pad gekomen via een... hoe heette dat nou? Ik kon zo'n sessie doen. Durf te vragen, geloof ik, heet dat. Hè? Durf te vragen?
Ja.
Daar ben ik ook heen gegaan. En toen stond ik op. En toen zei ik wel dat ik daar... Toen zei ik nog met het idee nog een beetje van een baan, hoor. Of interimachtig, dat ik graag voor Cisco wilde werken. Cisco was voor mij een super innovatief IT-bedrijf. Ik kom natuurlijk uit de IT-business. Ik wilde Cisco werken, innovatie en dat. En toen stond er iemand op, die zei van nou, ik kan jou... er stond niemand op, niemand kon mij helpen. Dat was zo. De sessie was afgelopen, dus ik liep weer terug de gang in. En toen sprak iemand mij aan, een man, en die zei van, we moeten eens verder praten. Want ik heb misschien wat voor je. Je zei het al over Cisco, hè? Ik zeg, ja, ik heb het over Cisco. En wat bleek nou, die man is een zeer welvarende investeerder.
Mm.
En die had verschillende bedrijven onder zich, waaronder een IT-bedrijf, IT-telecombedrijf in Rotterdam.
Mm.
En dat is mijn eerste opdracht geworden.
Geweldig.
En daar heb ik toen, was ik nog niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Moest ik daarna nog, pas in januari gedaan, maar in december ben ik toen begonnen. Hè?
Dat was dan 2009, zeg maar.
Ja, was eind 2009 ben ik toen, zo is het, en toen ben ik maar in gaan schrijven.
Daar vraag ik me af, want ik ben natuurlijk ook vanuit loondienst ondernemer geworden. Ja. En ik weet wel dat ik op een gegeven moment bij mezelf merkte van nou, als ik zo doorga, heb ik als ondernemer weer burn-out.
Ja, dat was wel heel wijs van jou, want dat had ik namelijk zelf minder goed door. Want mijn eerste jaar, ik ging als een speer, joh. Want ik ging meteen high-end werken. Ik denk, ja, hallo, ik heb 20 jaar marketingervaring. Ik ga geen met lage prijzen werken. Het is gewoon mijn vak en ik weet hoe de hazen lopen. Dus ik ging als een idioot aan de gang. En ik zat bijna tegen een burn-out aan in mijn eerste jaar van mijn ondernemerschap.
Wauw, ja.
Ja, en ik heb een harde kop, hè? Ik ben een ham. Een hele eigenwijze trien. En ik wilde het maar niet inzien.
Mm.
En ik denk juist in de jaren daarna dat ik juist heel veel heb geleerd. Toen ben ik weer naar binnen gaan keren. Ja. Ook heel veel met spiritualiteit in aanraking gekomen, stap voor stap. En meer gezien, oh wacht eens even, ik heb te veranderen.
Ja.
Wil mijn wereld veranderen? Wil de energie veranderen? Wil ik op gaan ondernemen op een manier dat echt bij mij past? Dat was echt, het heeft nog wel een paar jaar geduurd om dat te leren, maar ook te durven aanvaarden. En wat weer, wat ik altijd een mooie les heb gevonden, ook van die burn-out, hoe vervelend het ook was, en nu ook weer in het ondernemerschap, is humility, zeg je. Humility vaak vind ik nog een mooie woord dan nederigheid. Maar het heeft wel met daarmee te maken. Is met nederigheid, nederig zijn en weten dat je hebt te dienen. Maar dan wel op een manier dat je je energie goed bewaart.
Ja, bij Humanity hoor ik ook zoiets als dankbaarheid er eigenlijk ook in zitten. En dat zit bij nederigheid natuurlijk, proeft dat anders, laat ik hem zo zeggen.
Ja,
maar het zit
exact.
Er natuurlijk ook met blij zijn met wat er wel is. Blij zijn met wat je wel al hebt.
Ja, exact.
En dat zit meer in humility dan in nederigheid. Ja,
ja, ja. Ja. En dat is wat ik veel meer ben gaan toepassen. En met name nu de laatste jaren ben ik totaal veranderd als persoon daarin. Dit is echt, en dat is wat je natuurlijk heel erg kan meegeven aan klanten nu. Ja, ik kan natuurlijk heel veel over die modellen gaan leren. Maar dat gaat nog iets aan vooraf en dat ben je zelf. En het heeft van binnen te komen.
You are your business.
Ja, nou, ik zeg altijd, je hebt een relatie met je bedrijf. En zeg eigenlijk een beetje hetzelfde als jij, hoor. Maar betekent dus dat je eerst een goede relatie nodig hebt met jezelf.
Ja.
En dan kan je ook een goede relatie met je bedrijf gaan krijgen. Ja. En dat had ik natuurlijk in het eerste jaar zeker niet. Anders ga je niet in een burn-out. Dus heb je dus geen goede relatie ook met jezelf. En dus ook weer niet.
En wat voor tips zou jij bijvoorbeeld mensen geven, vrouwen die nu luisteren van... ik wil eigenlijk ook uit corporate business. Ik wil of in ieder geval uit een baan en voor mezelf beginnen. Of het nou part-time is of helemaal. Wat voor tips zou jij ze geven om te voorkomen dat ze weer in die burn-out stressgevoelens komen?
Ja, dat je hebt te begrijpen dat geduld een schone zaak is. En tegelijkertijd als ze uit de corporate wereld komen. Kijk, ik weet er niet wat... Kijk, als iemand uit de communicatie komt, leiderschap of marketing, kunnen ze heel snel goed gaan verdienen. Dat kan ik je echt op een briefje meegeven. Tegelijkertijd besef dat je eerst ruimte mag gaan maken. Dat een belangrijke tip ook voor mij is geweest en ook naar anderen toe. Ruimte hebt te maken van afscheid nemen.
Ja.
Van je kan niet ineens van hup, dit is wat eerst die loondienst en hup, we gaan ineens ondernemen. Ik had daar blijkbaar ook tijd voor nodig. En dat heb ik ook niet genomen in het eerste jaar. Nee. Dus geniet en van die overgang. En heb daar geduld voor jezelf. Je kan niet ineens joef. Ineens, dat vergt best wel veel van een mens. Dat zou ik je mee willen geven. Want het is ook een soort van rouw. Je hebt ook los te laten. De corporate wereld los. De detoxen. Niet de corporate detox. Maar ook corporate rouwen daarin. Ook al ben je nog zo blij dat je er misschien uit bent.
Ja.
Ik denk dat dat een hele goede tip is. En en dan weer in dankbaarheid gaan zitten. En geduld in het nieuwe.
Ja. Ja. Ja, ik vind het wel mooi. Want in basis zeg jij in het kort ook een beetje de eerste twee stappen van mijn boek. Wees je bewust van wat je al wel hebt. En wat dan wel kan. En waar je blij van wordt. En wees daar ook oprecht. Dankbaar voor dat er al is. En accepteer dat dingen veranderd zijn. Dus het gaat niet meer op dezelfde manier. En daar hoort soms ook een stukje rouw bij om een volgende stap te kunnen maken. En dat is niet zo, net zoals met een rijproces, is het niet een logische volgorde die je af moet gaan. Maar je mag er wel ruimte voor nemen.
Ja. En dat is natuurlijk waar ik een paar keer heb gefaald, klinkt een beetje weird, maar niet de tijd voor heb genomen, niet de ruimte voor heb genomen. Ja. En dat brengt blijkbaar mij een burn-out. Misschien is voor anderen wel weer anders, maar ja, als het bij jou in je boek zo staat, dan zal het echt wel een patroon zijn. Want mensen, ja, dat is het zo. Dan nemen mensen blijkbaar daar niet de ruimte voor om even te accepteren. Ja. Van, hey, het is nu anders. En
Ja, mooi.
Klopt. Ja.
Nou ja, ondertussen heb je echt een heerlijk bedrijf mogen opbouwen. En heb je ook boeken geschreven, waaronder ook een in 10 stappen boek. Maar dan over verdienmodellen.
Dat 10 stappen boek gaat over continu online klanten krijgen.
Oh, ja.
Waar ook zeer zeker een stap in staat over verdienmodellen.
Oh, ja.
En 2 andere boeken gaan wel over verdienmodellen. Ja.
Die zijn weer specifiek van wat.
Ja. Dit 10 stappen boek gaat over 10 stappen continu online klanten krijgen.
Oh, ja. Nee, voor degene die ondernemer willen worden, kan dat interessant natuurlijk zijn om eens te kijken wat voor verschillende mogelijkheden zijn. En net zoals dat jij vertelde in je verhaal van, je hebt dan op een gegeven moment wel gehoord dat je ook ondernemer kon zijn, maar ja, op welke manier ga je dan je centen verdienen? En er zijn zoveel verschillende manieren om dat voor jezelf te realiseren.
Absoluut.
En welke past bij jou, klopt bij jouw dienst of bij jou als persoon of combinatie ervan? Dus het zijn, ik zal ze zeker ook in de bijlijn erbij zetten om voor de
informatie. Ja, leuk. Ja.
Ik denk dat wij nog wel heel lang zouden kunnen praten over van alles en nog wat als we het echt zouden doen. Maar we zijn ondertussen alweer een half uur verder. Ja. Is er nog iets wat je zou willen meegeven aan de luisteraars die een burn-out hebben gehad of er nu in zitten? En zeker ook met name richting willen kunnen ondernemen.
Nou ja, eigenlijk iets wat ik zelf heb geleerd van een hele bijzondere vrouw die dat altijd zei. Ze is een paranormaal begaafde vrouw. En die zei altijd tegen, ze zat altijd in een groep bij haar. En ze zei altijd van, hou van jezelf, want er is maar één zoals jij. Dat is de beste tip die ik kan geven. En dat klinkt een beetje woezie, maar het heeft wel daarmee te maken. Accepteer eerst iets voordat je weer een volgende stap neemt. Ervaar het, doorvoel het. Wat nu is. En dan pas naar een volgende stap. En niet als een raast roeltje zoals ik heb gedaan. Want en zo'n type was ik altijd wel. Ben ik nog steeds wel. Nu wel vanuit acceptatie. En meer rust. En dus ruimte. Ja.
Ja. Nou, lijkt me een hele mooie tip. Ervaar, doorvoel. En neem dan pas de volgende stap.
Yes. Ja. Ja.
Dankjewel, Petra.
Jij ook bedankt, Bianca. Leuk.
Dit was de Meer dan Mama podcast met Petra Iliano. En deze keer eens over ondernemen na een burn-out. En onderschat het niet. Zoals je hoorde, wanneer je niet de tijd neemt om ook echt bewust daar je keuzes in te maken, kun je ook vanuit een burn-out, waarin je alle vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken, nog steeds in een burn-out voor de zoveelste keer terechtkomen. Dus neem je tijd, neem ook je keuzes daarin. Laat je ook zeker daarin begeleiden door mensen die daar, behalve over ondernemen, ook zeker verstand hebben van een burn-out. Maar goed, dit is natuurlijk ook een beetje preken voor mijn eigen broggie. Wil je meer weten over de verschillende verdienmodellen die er zijn, waar Petra Iliano vooral verstand van heb, of überhaupt de 10 stappen die ze geschreven heb? Ik zal daarover in de bijlijn links zetten. En stuur me anders een mailtje op info@meerdanmama.nl of info@biancameijsen.nl. Beide e-mailadressen ben ik bereikbaar. En natuurlijk kun je ook naar Petra mailen op info@networkofpurpose.nl. Ik wens je een hele fijne dag en graag tot de volgende Meer dan Mama podcast.